En vanavond nemen wij de draad op in Exodus hoofdstuk 18. Een volgende episode, zo noem ik dat toch maar het liefst. Want zo wordt dat historisch verslag dan toch gewoon geconstrueerd. Dat wil zeggen, niet maar een doorlopend verhaal, maar inderdaad een verslag van specifieke gebeurtenissen. Die soms overigens niet eens historisch op de chronologisch juiste plaats staan. Zeg dat er maar eens bij. Dat maakt soms ook helemaal niks uit waar het precies staat. Maar het is onderdeel van de hele geschiedenis. Maar hier staat er denk ik wel redelijk chronologisch bij. Dat is het verhaal van Jethro, priester van Midian. Aangeduid als schoonvader van Mozes, hoorde al wat God aan Mozes en aan Israël zijn volk gedaan had. Dat de Heere Israël uit Egypte uitgevoerd had. Enzovoorts. Zo nam Jethro Mozes schoonvader Zippora, Mozes huisvrouw, nadat hij haar wedergezonden had. Met haar twee zonen, welke ene naam was Gerson en de andere was Eliezer. Dat is vers 4 meteen. En Jethro bracht de hele familie terug. Dat wil zeggen, die kwam met Mozes' zonen en met de vrouw van Mozes, genaamd Zippora, tot Mozes. Kwam hij in vers 5 in de woestijn aan de berg Gods, waar hij, Mozes en het hele volk zich gelegerd had. Want ze waren uit Rafidim, uit 17 vers 1, vertrokken. Rafidim, waar ze dus prompt ook de Amalekieten tegenkwamen, dat is 17 vers 8. En ze hebben zich gelegerd aan de berg Gods, dat wil zeggen aan de Sinaï. En dat is wat je daarna leest in 19 vers 1 en 2. In de derde maand na het uitrekken de kinderen Israëls uit Egypte land dezelfde dagen. Exact dus, kwamen zij in de woestijn Sinaï, want zij togen uit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï en legerden zich in de woestijn tegenover die berg, staat er dan. Waarmee ik maar ook gezegd wil hebben dat je heel hoofdstuk 18 dus eigenlijk ook gewoon kunt overslaan, dan mis je eigenlijk niks. Dat wil zeggen, dan mis je hoofdstuk 18, maar dat merk je niet omdat je het niet kent, hè. Zo is dat vaak. Hoofdstuk 19 sluit gewoon bij hoofdstuk 17 aan. Van Rafidim naar Sinaï enzovoorts. Maar daar bij die gelegenheid doet zich ook de reunie van het gezin van Mozes voor. Over Jethro hebben we het eerder al gehad. Omdat we daarmee kennis gemaakt hebben al 40 jaar eerder. Namelijk toen Mozes moest vluchten uit Egypte, en toen vluchtte hij naar Midian. Dat is dus aan de andere kant van de Wadi Araba, in het tegenwoordige Saoedi-Arabië. Het land Midian, dat weet iedereen, staat op alle atlassen, Midian, Bijbelse atlassen, Midian ligt in wat nu is Saoedi-Arabië. Alleen daar ligt dan ook inderdaad de berg Sinaï, en dat staat dan weer niet op alle atlassen, maar dat staat wel in de Bijbel. Dus vooruit maar. Maar bij die gelegenheid, waar Mozes dus bij de berg aankomt, daar komt hij weer in contact met Jethro. En zoals ze zegt, Jethro hebben we leren kennen 40 jaar eerder, toen Mozes moest vluchten naar Midian, naar het land Midian. En daar kwam hij terecht bij de familie van Jethro, waar hij de schapen van Jethro hoedde. En waar hij bovendien trouwde met juffrouw Zippora. Vind ik een leuke naam voor een juffrouw. Hoe heet de juffrouw? Juffrouw heet Zippora. Dat lijkt me redelijk passend, of niet? Nou ja, klinkt goed, vind ik al. Juffrouw Zippora, ik vind het wel mooi. Nou goed, toen maar weer. En dat ik er een beetje moeilijk over doe nu, een beetje sta te stotteren, dat is omdat wij natuurlijk hardnekkig in de Bijbel lezen Jethro, de schoonvader van Mozes, maar dat was hij niet. Daar heb ik u eerder op gewezen, hij was niet de schoonvader van Mozes. Dat was Reuel. En inmiddels ben je 40 jaar later. Dan mag je toch aannemen. Toch? Dat, nee, Mozes niet, die is nog in de kracht van zijn leven. Maar mag je toch aannemen dat die Reuel toch langzamerhand wel van het aardse tranendal zal zijn verdwenen. Hoe zeggen ze iets? En hij is opgevolgd door, als priester van Midian, is Reuel opgevolgd door Jethro. Dat is dus niet Mozes' schoonvader, maar zijn zwager. Voor de Belgen onder u, dan wel de Vlamingen, zijn schoonbroer. En niet zijn schoonvader. En mocht iemand nog vragen, wat staat er dan in het Hebreeuws? Hoe komt het dat het zo vervelend vertaald is dan? Wel, dat heb ik u geprobeerd uit te leggen, want dat woord gatan, dat is weliswaar de aanduiding van een relatie. Gewoonlijk ook wel een familierelatie, maar wat de relatie is, dat weten wij niet. Dat moet uit het verband blijken, want het zit niet in de betekenis van het woord gatan. En ik heb u, dacht ik, alle schriftplaatsen, alle schriftplaatsen genoemd waar het voorkomt. En u laten zien dat het als werkwoord vertaald wordt met verzwageren. Verschoonbroeren mag ook, maar dat kan ook verschoonzusteren zijn. Mooi woord vind ik zoiets. Verzwageren. Officieel heet zoiets een filiatie. In de genealogie, hè, dan de filiatie. Dan worden familie van elkaar, om zo te zeggen. Dat wil zeggen via een huwelijk ergens. Dat is verzwageren. Ook vertaald met vermaagschappen, maar dat is hetzelfde. Dat heeft niks van doen met gastronomie. Maar je maagschap, dat zijn niet je ingewanden. Maar je maagschap, dat is ook je familie. Dus vermaagschappen in Deuteronomium 7 vers 3. Het wordt vertaald in Deuteronomium 7 voor de statistiek. Maar ik heb ze allemaal genoemd, dacht ik hoor. Omdat dit een omstreden onderwerp is, dan moet ik het flink uitdiepen. Heb ik ook gedaan. In Deuteronomium 27 vers 23 is het vertaald met schoonmoeder. Gewoon omdat het blijkt dat het daar over een schoonmoeder gaat. Dus dat kan het ook nog zijn, maar je kunt Jethro niet beschrijven als de schoonmoeder van Mozes. Want wat hij ook is, het is in ieder geval niet zijn schoonmoeder. Hoewel ik het niet zeker weet tegenwoordig.
Mag
ik
niet zeggen,
hè? Nou ja, schoonmoeder. Dan heb je nog een hele reeks schriftplaatsen waar het vertaald is met schoonzoon. Dat is iemand die getrouwd is met je dochter. Dan is het je schoonzoon. Dan is die verzwagerd. Dan is die vermaagschap. Is familie geworden. Schoonzoon. Maar Jethro was niet de schoonzoon van Mozes. We weten trouwens niet van dochters van Mozes. Dus ook niet van schoonzoon. Dat kan dus hier ook niet. Dan heb je inderdaad de vertaling met schoonvader van Mozes. Maar daar struikelen we hierover. Hardnekkig. En dan heb je nog dat het vertaald wordt met bruidegom. Dus iemand die probeert zich te verzwageren, zeg maar zeggen, de bruidegom. Die maakt aanstalten om iemands schoonzoon te worden, dan wel iemands zwager of wat dan ook. Maar het woord wordt dan vertaald met bruidegom. Het ligt dus moeilijk, dat hele begrip. Bovendien, wij kennen het in het Nederlands de term oom en eventueel tante. En die woorden, ook in onze Nederlandse taal, hebben van oudsher ook alleen maar deze betekenis. Zij duiden een relatie aan, een betrekkelijk nauwe relatie. Maar wat een relatie is precies, zegt het niet. Vandaar dat al die mensen die bij ons thuis vroeger over de vloer kwamen, waren allemaal ooms en tantes. Later kwam iemand op het idee, maar het is toch niet je oom of je tante? Maar dan moet ik u zeggen, het hangt van je kennis van de Nederlandse taal af. En dat is het dan. Toch ooms en tantes. Dus. Nou ja, dat is dit woord ook. En wat die Jetro betreft, hij blijkt te zijn niet de schoonvader van Mozes, want dat was Reuel. Maar die is inmiddels van het toneel verdwenen. Het is Jetro, maar dat is dus een zoon van Reuel en daarmee ook zijn opvolger, want hij wordt ook beschreven als de priester van Midian. En een eind verderop in de geschiedenis komen wij nog tegen een Hobab. En die wordt ook vertaald als schoonvader van Mozes. En daar komt dus ook het idee vandaan dat de schoonvader van Mozes drie verschillende namen had. Dat heb ik ook lang gedacht, want ja, je vertrouwt je naslagwerken. Toch, in dit soort simpele dingen. Zo van de man heet Jetro of Reuel of Hobab. Maar dat kan niet kloppen. Er blijken toch drie verschillende mannen te zijn. Reuel is pa en die heeft minstens drie kinderen bij name genoemd althans. Dat is Jetro, Hobab en de dochter Zippora. En Mozes trouwt met Zippora en heeft dus minimaal twee zwagers. De ene is Jetro. En Mozes zegt tegen Jetro: ga toch met ons mee naar het beloofde land. Maar dat doet hij niet, want hoofdstuk 18 van Exodus eindigt met: toen liet Mozes zijn zwager trekken en hij ging naar zijn land. Hij ging terug. Hij zegt: ik heb een bediening in mijn eigen volk, in Midian, ik ben priester van Midian. En waarschijnlijk koningpriester, nee, zeker weten, koningpriester van Midian, van de Midianieten. En dus ging hij terug naar huis, want hij dacht daar een bediening te hebben. En wat die andere betreft, Hobab, daarvan lezen we dat hij wel degelijk met Israël meetrekt en zich vestigt in Kanaan. Daarom is hij dus nooit dezelfde als Jetro. Hobab. En dat vindt u in nummer 10. En in Richteren 4. Om maar eens wat te noemen. Hobab. En de vertaling daar steeds met schoonvader, die is dus volstrekt onjuist. Het is wel familie, aangetrouwde familie, maar niet de schoonvader. En niet alleen is het aangetrouwde familie, want hij was van de Midianieten, het was het koninklijke huis van de Midianieten feitelijk. Reuel en Jetro en Hobab enzovoorts. Maar Midian is een zoon van Abraham. Hè? En Ketura, ja. Want u weet, Abraham had nog een paar meer zonen dan alleen Isaac, die trouwens toch de enige genoemd wordt, maar vooruit. Dan Isaac en Ismael. Ismael en Isaac had ik moeten zeggen, want er kwamen er daarna nog zes. Vader Abraham had 8 zonen. Het is maar dat u het weet. En daaruit stamt dus inderdaad Midian en het hele volk der Midianieten. Het is dus toch ergens familie, maar dan van generaties terug. Met dezelfde afkomst. Maar ja, dat gold ook voor Amalek. Uit de voorgaande episode. En dat doet er nou verder niet toe. Wat het doet is dit. En dan neem ik even helemaal afstand van Exodus 18. Want hoe het gaat, dit is niks bijzonders. Hoe het gaat is altijd hetzelfde. Je wordt geacht nieuwtestamentische waarheid te kennen. En ik bedoel gewoon zoals in het Nieuwe Testament uiteengezet wordt. Vervolgens leest men het Oude Testament in het licht van het Nieuwe Testament. Volstrekt klassiek orthodox. En dan herken je in het Oude Testament ineens nieuwtestamentische waarheid. Dat is ook de bedoeling. Want nieuwtestamentische waarheid is in belangrijke mate in het Oude Testament verborgen. Daarom, God heeft in oudtestamentische tijd, voormaals heet dat in Hebreeën 1, vers 1, God heeft voortijds, voormaals, heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Bij vele gelegenheden en maar ook op vele verschillende manieren. En één manier om te spreken is gewoon letterlijk zeggen, het is nu zo laat en het weer is slecht en wat het maar was. Gewoon in klare letterlijke taal. Maar je hebt natuurlijk ook taal zoals gebruikt in de theologie en in de politiek en in de filosofie. Die kletsen er allemaal omheen, dat weet u. Dat moet je maar raden. Maar in het Oude Testament heb je ook dat soort cryptische taal die niet tot doel heeft om dingen te openbaren, maar die tot doel heeft om dingen te verbergen. Anderen hebben mij uitgelegd dat je dat ook gewoon tact kunt noemen. Je zegt het wel, maar toch niet. Je bedekt het met je woorden. Iemand heeft ook wel eens gezegd, communicatie is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Zoiets is het dus ook dan. Het wordt wel gezegd, maar toch ook weer niet. Niet expliciet, heet zoiets. Ligt er niet al te dik bovenop. En soms wel, maar staat er niet echt. En dat is typisch voor het Oude Testament. En dat woord typisch gebruik ik niet voor niks. Dat is wat het is. En dat gebeurt op een heleboel verschillende manieren. Namelijk soms gewoon in tekst, in woorden en in woordkeus, die soms heel vreemd lijkt, maar die heeft precies dit doel. En het andere is dat ook gewoonlijk in de oudtestamentische geschiedenissen het een en ander geïllustreerd wordt. Als het een beetje mee zit, zijn we redelijk bekend met het idee van dat wij in het Oude Testament typen tegenkomen. En meestal wordt dat gesystematiseerd en wordt gezegd, nou ja, in het Oude Testament heb je typen en het Nieuwe Testament de vervulling van. En populair gezegd, alle typen in het Oude Testament zijn typen van Christus, die de vervulling is van alle typen in het Oude Testament. Je komt daar een heel eind mee, overigens. Maar het is weer dichtgemetseld, hoe zeggen ze zoiets? Het is weer gladgestreken, want in werkelijkheid is het ruimer, gecompliceerder. En heeft die symboliek ook meerdere lagen, om zo te zeggen. Het wordt hier toegepast en daar en daar en daar. Nou ja, een voorbeeld van zulke symboliek, een hele mooie. Adam raakte in een diepe slaap. Hij sukkelde in slaap, dat komt natuurlijk ook omdat hij alles alleen moest doen, toen nog. En daar was hij nogal moe van, dus hij raakte in een diepe slaap. En toen formeerde de Heere uit een rib van Adam. En wij lezen dat allemaal zo plat, we denken een rib. Hoeveel ribben had die man dan? En is hij er daarna één kwijt, een rib of zoiets? Want we zijn vergeten dat het woord rib in gewoon Nederlands ook maar gewoon betekent een zijde. Dat wil zeggen een aspect, een kant van iets. En dat is niet noodzakelijk wiskunde, maar soms ook wel. En in de wiskunde spreek je ook over ribben van de kubus, weet u wel. En nam een aspect van Adam, dat is wat God deed, een bepaalde kant van Adam. Wij zeggen natuurlijk dat is de vrouwelijke kant, maar vooruit. Maar hij nam een kant van Adam en formeerde daaruit een vrouw. En die heet daarna vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Want dat staat er. En dan lees je over en denk ik, oh nou, dat zal dan wel, ja, het zal wel een verhaaltje zijn, want dat kan natuurlijk niet echt. Zo praat men erover, hè. Dat kan natuurlijk niet echt. Maar ja, als er een God bestaat, dan kan hij dat. En als dat niet kan, dan bestaat God niet. Dan heb je dus beweerd dat je niet gelooft dat er een God bestaat. Zeg dat dan. Dat is ook versluierend taalgebruik, denk ik wel eens. Maar vooruit maar. Wij geloven dat God bestaat, dus we geloven ook dat dat kan. Als God hemel en aarde kan maken, moet hij ook een vrouw kunnen maken uit een aspect van de man. Weet ik veel. Dat doet hij dan. En het is vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Er staat bij ditmaal. Ditmaal vlees van zijn vlees en, want het gebeurt later niet meer. En de aardigheid ervan is dat het Nieuwe Testament wordt aangehaald door Paulus in Efeze hoofdstuk 5. En hij zegt gewoon, het is met opzet dat ik het niet eens ga lezen, maar Paulus zegt gewoon dat die woorden daar in Genesis over Eva in relatie tot Adam, die vlees is van zijn vlees en been van zijn benen, dat een uitspraak is over Christus en over de gemeente. Dat staat er letterlijk. Er staat: deze verborgenheid is groot, maar ik spreek over, men heeft vertaald met ik zeg dit over, maar ik spreek over Christus en over de gemeente. Want Eva is een type van de gemeente. Niet omdat zij de bruid was van Adam, om de eenvoudige reden dat zij dat dus nooit geweest is. Dus dat kan helemaal niet. Maar omdat zij was van het lichaam van Adam. Ze behoorde tot Adam. Niet sinds haar huwelijk. Zij was altijd al van Adam. Of ze was altijd al in Adam. Daarmee is een type van de gemeente uit onze dagen, die dus niet de bruid is van Christus, afgezien daarvan, er zijn andere schriftplaatsen die spreken over zijn bruid, en dus niet de gemeente, maar vooruit. En het woord bruid wordt trouwens in verband met de gemeente, maar dan ook nergens gebruikt. Het is niet te vinden. Je kunt zoeken wat je wil, maar het is niet te vinden. Ik heb mijn wild gezocht, maar het is niet te vinden. Echt niet. Het is ook niet zo. De gemeente wordt beschreven als vrouwelijk ten opzichte van Christus. En dat is dan weer zo omdat de gemeente is lichaam van Christus. Zoals Eva was lichaam van Adam. Zo staat het er in Efeze 5. Hebben we die nog? De gemeente is niet tot Christus gebracht om tot gemeenschap te komen. Sterker nog, waar men gelooft dat de gemeente de bruid is, gelooft men in de praktijk, want wat moet je anders met zo'n leer, gelooft men in de praktijk dat de gemeente als bruid in de toekomst gebracht zal worden voor Christus. De bruid wordt naar de bruidegom gebracht enzovoorts. En dan worden ze pas één. Waarmee men dus de gemeenschap tussen Christus en de gemeente vandaag volstrekt ontkent. En daarmee de hele uiteenzetting uit Efeze, vanaf de eerste verse van de hele Efezebrief, waar staat dat de gemeente in Christus is, en dus in Christus gezegend is met elke geestelijke zegening. Dat wil zeggen, wij zijn in hem. En anders ga je gewoon terug naar Romeinen, of 1 Petrus 1, wij zijn namelijk met Christus gestorven, begraven en opgewekt. Dan wel 1 Petrus 1, wij zijn met Christus, we zijn wedergeboren door en in de opstanding van Christus. Wij zijn één plant met hem geworden, we zijn met hem samengegroeid. Het is zijn geest, zijn bloed in ons enzovoorts. Kortom, hoezo bruid? Laat ik het niet merken. He? Want u weet dat dat niet mag, he, van de bruid. Dat mag niet, dat hoort niet. Nou ja, het mag wel, maar dat moet stiekem. Maar daarom zeg ik, laat ik het niet merken. Ik heb het over de christelijke traditie. Laat ik het niet merken. Ik bedoel, Dit is allemaal krom. Maar de aardigheid is, er staat een uitspraak in Genesis, want dat is eigenlijk het enige wat ik wilde zeggen. Er staat een uitspraak in Genesis over Eva, maar die gaat over de gemeente in relatie tot Christus. Zegt Paulus. Ging het dan niet over Eva? Jawel. Maar ja, dat is nou eenmaal hoe het in elkaar steekt. En eigenlijk had ik nog een halve bladzijde eerder moeten wezen. Want als er staat in onze Statenvertaling, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis, dan krijgen we een groot probleem. In de eerste plaats, God heeft geen beeld of gelijkenis. God is de onzienlijke, de onkenbare God. Hoezo beeld? Dan heb je al een probleem. Bovendien, er staat niet, laat ons mensen maken. Dat is een interpretatie van de vertalers. Zij hebben het ongetwijfeld goed bedoeld. Maar ja, maar staat er niet. Er staat, laat ons Adam maken. En men klungelt wat aan met het vers, want men zegt dan meteen, kijk, er is toch een drie-enig God daar, hè? Want God is ons, is wij. Ze laat ons. Dan is mijn commentaar, hoezo drie dan? Hoe weet je dat? Waarom niet 23? Laat ons. Hoe kom je bij drie? En dan zeggen wij, zou het niet gewoon majesteitsmeersvoud kunnen zijn? Want per slot, vroeger hadden wij de koningin Juliana, dat herinner ik mij nog. En die zei dan, wij Juliana, zo schreef ze dat, heb ik gezien, wij Juliana. En dan leggen ze ons uit, dat is majesteitsmeervoud. En dan zeggen we, nee, dat kan niet, want in de Bijbel kom je geen majesteitsmeervoud tegen. En dan breken mijn beide klompen. Hoezo kom je dat niet in de Bijbel tegen? Daar staat het toch? Of niet? Misschien niet, maar dan kun je niet bewijzen dat ze zeggen, je staat niet in de Bijbel. Daar ging het nou juist over. Of dat in de Bijbel voorkomt of niet. En ik beweer van wel. Dat majesteitsmeervoud. Pluralis majestatis, maar net zo goed pluralis modestus, tegenovergestelde, komt ook in de Bijbel voor. Het is gewoon Nederlands. Maar dat geeft me ook nog niet om. Maar wat me wel om gaat, is dat meteen met die versen geknoeid worden. Er wordt iets ingelegd wat er niet staat. Laat ons, oké, dit is God. Van hogerhand zijn de majesteit. Want de majesteit, dus ook onzin, dat bestaat ook niet. Zijne majesteit, God zegt, laat ons, daar hebben wij niks meer tegen in te brengen, laat ons, en wat zal die maken? Adam staat er. Lees het maar na. Nou ja, in het Hebreeuws dan, maar hij zegt, laat ons Adam maken. Het is niet het woord voor mens. Nee, het betekent niet mens. Dat is, ik zie het. Dank je wel, zuster. Hartelijk dank. Nee, het betekent niet mens. Daar zijn andere woorden voor. Adam betekent niet. Dat heeft men ervan gemaakt. Maar het is niet. Iedereen weet dat trouwens. Adam betekent rood. Net als Edom. En Adama. Het woord voor de aardbodem. Adam werd gemaakt uit Adama. Dat is dus de ma van Adam. Dat begrijpt u. Dat werd hij uitgeformeerd. Het is makkelijk zat. Adam betekent rood. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad? En er staat heus niet, waarom zijt gij mens aan uw gewaad? In Jesaja, wat was het, 63? Adam staat daar, of Edom, of Odem, of hoe je het maar uitspreekt. Dat wil zeggen, het is niet een zelfstandig naamwoord voor mens, het is de naam waarmee iemand wordt aangeduid. En het is enkelvoud. Laat ons ene Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En niet die er net zo uitziet als dat God eruit ziet, want God ziet er niet uit. Dat is nou net wat God is. Dat is de onzienlijke God. En Paulus schrijft later over Christus, die het beeld is des onzienlijke Gods, en die te zijner tijd vertonen zal, de onzienlijke, de onkenbare God. Het beeld Gods is Christus. En hoewel de woorden in Genesis in eerste instantie betrekking hebben op die man die wij kennen als Adam, die geformeerd werd uit de stof der aardbodem zoals beschreven, zegt de Bijbel zelf dat de laatste Adam, een Bijbelse uitdrukking, de tweede mens, die is beeld Gods, namelijk Christus. Waarna de vraag is, hoe zit het dan met Adam? En dan zegt de Bijbel laconiek, maar dat is Romeinen 5. Adam, die een voorbeeld was van degene die komen zou. Dat wil zeggen, de woorden over Adam, en die wij op Adam van toepassing brengen. Nee, op de hele mensheid hebben ze van toepassing gebracht. Maar dat is nog erger. Hè? Maar de woorden die wij in Genesis op Adam, over Adam lezen, laat ons Adam maken door ons beeld en ons gelijkenis, zijn in werkelijkheid en in hoogste instantie woorden over Christus. En Adam is slechts een voorbeeld van degene die komen zou. En dit is nog makkelijk, want het staat gewoon in de Bijbel. Nee, men leest er overheen, dat weet ik wel. Ja, dat kan ik ook niet, daarvoor ben ik hier, zou ik maar zeggen. Dat is mijn schuld niet, dat men er overheen leest, denk ik. Maar het staat er echt. Laat ons Adam maken, ons beeld. En daardoor krijg je discussies, boeken vol over in op welke manier Adam, dan wel de mens in het algemeen, beelddrager van God is. Waar zie je dat dan aan? Want dat kan je niet zien namelijk. En daarom moeten er boeken over geschreven worden dat het toch zo is. Toen heeft men uitgevonden, God is een drie-enig God en de mens is een drie-enig mens, naar geest, ziel en lichaam en dat soort dingen meer. Of men heeft ervan gemaakt, als het helemaal niet anders kan, nou ja, hij was beelddrager God, maar toen heeft hij iets verkeerds gegeten of zo. Sorry dat ik het onaconiek zeg, maar toen is dat veranderd, toen is hij dat kwijtgeraakt of zoiets. Maar dat is altijd de noodgreep, want pas als in de zware discussie, als men er niet meer tegenop kan, dan zijn ze bereid om te zeggen, nou ja, dat was hij, maar het is hij kwijtgeraakt. Toen is het fout gegaan. Maar dit zijn smoesjes, dit is eromheen kletsen om een idee staande te houden, dat een idee dat geen Bijbelse grond heeft. Wie is die mens eigenlijk, vraagt David later in Psalm 8, bij 3000 jaar later. Wie is die mens eigenlijk? Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Wie is de zoon des mensen? Wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Dat zijn andere woorden voor mensen. De zoon des mensen is Ben Adam, maar wie is de mens? Dat is Ish, of Enosh, eventueel de mens. Wie is dat? En er staat erbij wie het is. Er staat, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Wie is die mens aan wie de hele aardbodem is onderworpen? Alle kruipend gedierte en de vissen der zee. Wie is die mens? U? Ik? Wij zijn aan de aardbodem onderworpen. Er staat ook twee bladzijden verder. Hoor. Er staat, je zult naar de aardbodem wederkeren terwijl je daaruit genomen bent. De aarde heerst over ons. Een tijdje lang lopen we erop en daarna zakken we er gewoon weer in. En onderweg eten we alles wat die aarde voortbrengt. En daarna verdwijnen we gewoon in de aardbodem vanwege de wet van het behoud van energie. En wat er maar was allemaal. Hè? En van ellende natuurlijk, ja. Ja, die wet ook. Nou ja, enzovoort. Ik bedoel, dat zijn van die hardnekkige misverstanden om de mens omhoog te steken. We zeggen, wij zijn beelddragers Gods enzovoorts. Ja, ja.
We hebben dan een geest.
Wij zijn toch geen beelddragers Gods? Wij dragen het beeld van Adam. Adam kreeg een zoon naar zijn beeld en gelijkenis. Genesis 5 vers 1. En de bedoeling is dat Adam, de eerste Adam, de eerste zou worden van een hele reeks, een hele geslachtslijn met 75 namen. Nou ja, 74 tot op Christus, om zo te zeggen. Want uit hem zou inderdaad die mens voortkomen naar Gods beeld en gelijkenis. En daarom wordt het heel gemakkelijk. Je leest in het Nieuwe Testament menigmaal. De Heer Jezus Christus, de opgestane, is het beeld Gods. De evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En Hebreeën 1 vers 3 is natuurlijk de meest voor de hand liggende. Waar staat, hij, de Heer Jezus, de Zoon, is erfgenaam geworden van alle dingen, van het heelal. Want hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Omdat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Maar dat zijn dingen die men sinds mensenheugenis toepast op Jan en alle man. Nou, op Jan in ieder geval. En alle man, dat weet ik. Ik bedoel Jan wel, maar alle man, dat weet ik niet zo zeker. Maar vooruit, men past het toe op iedereen, maar wij zijn beelddragers God. Wat betekent het dan dat Christus het beeld Gods is? Dat heb je goed geantwoord. Dat betekent dus niks meer, want als wij het allemaal zijn, dan is Christus ook maar een gewone mens. En dat is de bedoeling van die leer, hem naar beneden halen. Maar is het kwijt, dat betekent niks meer. Maar betekent wel wat, wij zijn het niet namelijk. Wij zouden via wedergeboren naar het beeld van Gods Zoon veranderd worden. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is wat het Nieuwe Testament leert. Maar als we dat van geboorte al waren, dan slaat dat allemaal nergens op. Heb je dat nog? Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, kijk, er staat in Genesis 1, laat ons Adam maken, ons beeld en gelijkenis. Wij tobben daarover en zeggen, ja, hoezo Adam naar Gods beeld? Die arme man, die kon er helemaal niet aan beantwoorden. Eet God ook appels trouwens, maar dat even terzijde. Nou ja, dat denk je toch als je het bestudeert, of niet? In welk opzicht dan? Je komt toch vanzelf tot de conclusie dat hij dat niet is? Sterker nog, in Adam hebben alle gezondigd. En in Adam, wij zijn allemaal in Adam, want we hebben het leven van Adam ontvangen. En daarom sterven wij. Dat is Romeinen 5. Wat moeten we dan met Adam? Nou staat er, van Adam is een type van degene die komen zal. Want zoals alle in Adam sterven, zo zullen allen die in Christus zijn levend gemaakt worden. Dat is het tegenovergestelde dus in dit geval. Hè? En door één onrechtvaardige de mens in de zonde geworpen, om zo te zeggen. Want zo staat het gezegd in Romeinen 5. Zo door één rechtvaardigheid, namelijk het geloof van Christus, worden velen gerechtvaardigd. Enzovoorts. Want zulke dingen staan er een keer of 7 daar bij elkaar in Romeinen hoofdstuk 5. Maar waar het me echt alleen maar om gaat, is dat je uitspraken leest in het Oude Testament die een historische toepassing hebben ergens, maar die in werkelijkheid uitspraken zijn over de Heer Jezus Christus, over dat wat daarna komt. Want Adam is een type van Christus en zijn vrouw die uit hemzelf voortkwam, van Gods wegen, God die die vrouw geformeerd had, die is een beeld van de gemeente. En als er dus staat, God schiep de mens, man en vrouw schiep bij ze, dan heeft dat een toepassing op de gemeente, want als straks die mens verschijnt, die mens naar Gods beeld en gelijkenis, verschijnt hij met zijn vrouw, namelijk verschijnt met heel de gemeente, want God schiep bij man en vrouw. En we noemen hem Adam 2, kortheidshalve, maar in de Bijbel heet hij gewoon de tweede mens, de laatste Adam. En de eerste is uit de aarde aard, maar de laatste is uit de hemel. Dat is 1 Korinthe 15 uitgebreid. Zo werken die dingen. Heb je dat nog? Maar kijk, als het Nieuwe Testament zegt dat wij gezegend worden, zal ik maar zeggen, door de, want hoe het maar precies staat, weet ik zo gauw niet, maar dat wij besprengd zijn met de bloed van Christus. Wij zijn namelijk besprengd, het bloed der besprenging enzovoort, heet dat allemaal. Dat is ontleend aan het Oude Testament, er staat soms ook bij. In de Hebreeënbrief staat dat in elk geval bij. Dat is ontleend aan het Oude Testament, de Mosaïsche, om niet te zeggen Aaronitische inzettingen, waarbij alles wat geheiligd werd voor de dienst aan God besprengd moest worden met bloed. En dus wordt van ons gezegd, en dus zijn wij besprengd met bloed. Van wie dan? Nou, dat van Christus. Letterlijk? Nee, natuurlijk niet. Maar letterlijk is het alleen viezigheid. Ik weet niet of je er zo wel eens aan gedacht hebt, maar het moet flink gestonken hebben daar bij de tabernakel en de tempel. Het is geen prettige lucht hoor. Maar vooruit maar weer. Maar wij hebben deel gekregen aan het leven, het bloed van Christus. En vandaar die terminologie. En we dachten van dit. Wij kennen het idee van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest is toch niet de vloeistof? Uitstorten van de Geest. Uitstorten is het woord voor wat je met een vloeistof doet. Maar hoe komen we aan die term? Geest. En daarom moeten we leren dat Geest toch een persoon is. En dat hij eventueel kan binnenlopen of weer weggaan, maar hoe kan hij uitstorten? Het antwoord is, dat is symbolisch taalgebruik, ontleend aan symboliek die reeds in het Oude Testament voorkomt, in het Nieuwe ook trouwens, maar reeds in het Oude Testament, waarbij geest geacht wordt geen vaste vorm te hebben, geen tastbare vaste vorm, en dus wordt geest uitgebeeld, typen. Wordt uitgebeeld als gas, maar daar kun je ook niks mee, want dat zie je gewoonlijk niet. En dus als vloeistof, dat kan je nog net zien en bevatten, maar vloeistof heeft geen vaste vorm. En als je het overdraagt, vloeistof, dan giet je het uit. En als het een beetje met geweld gebeurt, dan stort je het uit. Heb je die? Vandaar dat een douche heet het stort. In het Afrikaans dan, hè? Afrikaans. Het stort. Volgens mij gewoon vertaald van de shower. Maar uit het Engels, maar vooruit maar weer. Het stort. Nou ja, de uitstorting van de geest komt van de uitstorting van water. Of een olie. Maar dan heet het, ik zal mijn geest uitgieten. In Zacharia 10 of zo is het. Of is 12, ik weet het nou zo gauw niet, maar zoiets. Zo 12. Zo zal mijn geest uitgieten op de inwoners van Jeruzalem. Maar als het met geweld gebeurt, met kracht, en het heet bij gelegenheid kracht van omhoog, of stromen van kracht, of zo het maar heet, dan gebeurt het dus met geweld dat hij eruit stort, of in hem leeg wordt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Daarom heet het uitstorten van de Heilige Geest. Maar dat je niet denkt dat de geest een vloeistof is. Maar het is ontleend, het is typologie. Allemaal. Nou, en zo verder. Maar als de psalmist zegt, uw woord is in het midden mens ingewands. Dat is psalm 40. Uw woord is in het midden mens ingewand, is altijd het midden, is binnenin. Het inwendige. Uw woord is in mijn inwendige. Dan zijn die woorden, punt 1, woorden van de psalmist, maar daarmee van de Heer Jezus Christus, die geacht wordt dat te zeggen. Uw woord is in het midden mens ingewand. Dat blijkt uit de aanhaling daarvan in Hebreeën 10. Maar het is ontleend aan de tabernakel, dan wel de tempel. Want het woord van God werd ritueel, want je had er verder niks aan, bewaard. Het woord van God werd bewaard in één kist. Want anders was het te kwetsbaar. In de flight case, weet u wel. U weet, het woord van God kwam aanvankelijk tot Israël. We hebben het er later over. Kwam aanvankelijk tot Israël op twee stenen tafelen. Die de landing niet gehaald hebben. Ze kwamen van boven, maar u weet hoe het is met vliegen. Vliegen valt voor mij, zegt mijn broer, die jarenlang piloot was. En hij zegt, vliegen, nee, dat is niet zo moeilijk, maar het landen, dat is waar het om gaat, dat is wat lastiger. Nou goed, die twee stenen tafelen, die kwamen van de berg, maar ze kwamen niet beneden, want Mozes liet ze uit zijn handen vallen, dan wel, hij smeet ze kapot. Bij het aanschouwen van de toestand rondom het Gouden Kalf, enzovoort. En toen zei de Heer dat het nog garantie was of zo, zei, ik weet niet precies wat, maar hij zei, oké, Mozes, kom maar terug dan. Maar je maakt eerst een houten kist. En dan kom je bij mij opnieuw die twee stenen tafel halen, krijg je twee nieuwe en die moet je bewaren in de kist. Omdat ze niet gebroken zouden worden. Als u mij vraagt, een tamelijk onbenullig verhaal in de geschiedenis, want wat maakt het uit? Ik herinner me dit trouwens ook niet helemaal van Charlton Heston, van uit de film, de 10 geboden. Of hebben jullie die ook niet gezien? Jawel toch? Hè? We moeten toch ergens wezen kijken, of niet? Nou goed, dat herinner ik me nou niet, maar misschien heb ik niet goed opgelet. Maar afijn, die kist, daar gingen die twee stenen tafel in om ze te bewaren. En daarna lezen wij dat onder leiding van Mozes en Aaron, eigenlijk onder leiding van Mozes, en specifiek een kist geprepareerd moest worden van sittimhout, van zo lang, zo breed, zo hoog, sittimhout overtrokken met goud. Daarop een deksel van massief goud, met daarop cherubim en wat het maar was allemaal. En in die kist moesten de twee stenen tafelen bewaard worden. Het was wel de tweede set, maar ja, tweede stel stenen tafelen, in de ark des verbonds namelijk, want de kist is een ark. Een woonark ook trouwens, ook een kist. Maar goed, een ark is een kist. Of een kast, dat is hetzelfde. Maar goed, afhankelijk van uit welk milieu u afkomstig bent, bedoel ik maar. Maar het moest bewaard worden in die kist. Nog steeds een houten kist, maar dan overtrokken met goud, met een gouden deksel. Maar in het midden, in die kist, er is één tekst in de Bijbel waar er staat dat er in die kist niets anders was dan alleen de twee stenen tafelen. Zoals het maar net. Daar was hij ook voor. En daarna zegt de Heer, met de woorden van de psalmist, uit Psalm 40, maar aangehaald en toegepast door Christus in Hebreeën 10, uw woord is in het midden mens ingelands. Want daar wordt die psalm tamelijk uitgebreid geciteerd in Hebreeën 10. Uw woord is in het midden mens ingelands. Maar je moet weten nu meteen dat dat een uitspraak is die ontleend is aan de Ark des Verbonds. Nou ja, uit Exodus en wat het maar was. Uit de Mozaïsche wet. Het is allemaal symboliek. Zie? En als de ark naar Jeruzalem gebracht wordt, nadat David een stad heeft veroverd die van de Jebusieten was, er waren geen Israëlieten die daar woonden, het waren Jebusieten, en David werd koning en die zocht een plek om zijn residentie, zijn paleis te vestigen enzovoort. David veroverde Jebus, met wat toestanden, maar niet te min gebeurde. En hij noemde de plek Jeruzalem. Hetgeen eigenlijk betekent dat van daaruit de wet zou uitgaan. Want Jeruzalem, als je het echt netjes vertaalt, is het stichting, bouw, stichting van vrede. Onderwijs kan ook, onderwijs van vrede. Elders staat van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Dat is een verklaring van de naam Jeruzalem. En de naam werd gegeven door David, niet eerder. En ook niet door iemand anders. Door David, een jaartje of 2000 na, nee, een jaar of 1000 na Abraham. Voor alle duidelijkheid, en na Melchizedek. Jeruzalem, die plek, die koos hij. En toen moest de Ark des Verbonds, die dus al enige jaren rondzwierf, moesten een paar honderd jaar, die moest daar naartoe gebracht worden. Maar de Aardse Bond is een type van Christus en daarmee van het hele nieuwe verbond enzovoorts. Van Messiaanse zegeningen, van Messiaanse tijd, moet gevestigd worden in Jeruzalem en dan komt hij hoor. Maar tot vandaag. Nou ja, wij weten tot vandaag niet waar de Ark des Verbonds gebleven is.
Jawel,
in Jeruzalem. Jawel, tuurlijk. Naast de avondmaalsbeker waarschijnlijk. Maar hoewel ik die niet gezien heb trouwens in Aberystwyth.
Onder het kruis.
Ja. Ja. Oh. Nou ja. Die, oké. Okay. Ja, er zijn een boel varianten, maar nou weet ik welke u bedoelt. Ja, oké. Okay. Maar de Ark des Verbonds staat daar niet. Want daar ben ik geweest, daar staat hij niet. Hè? Dus wij weten niet waar het ding gebleven is. En er worden wel plaatsen in de wereld aangewezen. Ik heb er ook een paar van bezocht trouwens. Nog ergens een heel dichtgemetselde grot. Ergens, je zoekt je wezenloos om het te vinden, moet ik je zeggen. Maar goed, ik ga het er niet over hebben. Maar we weten niet waar hij gebleven is. Maar het punt is, de ark is een type van de Heer Jezus Christus. Als de borg en middelaar van het nieuwe verbond. Hij is uit het huis van David en hij zou zijn troon en daarmee zijn koninkrijk vestigen in Jeruzalem. Maar dat is tot vandaag niet gebeurd. Hij was onderweg. Maar hij is er niet in Jeruzalem terechtgekomen. Let op, want ik vertel een heleboel tegelijk. Toen de Heer Jezus inderdaad voor de laatste maal Jeruzalem benaderde, toen was die Ark des Verbonds er al niet meer, al lang niet meer. Ik bedoel, in de dagen van het Nieuwe Testament, van Matthäus, Mark, Lucas, Johannes, Handelingen, was er geen Ark des Verbonds in de tempel. Die was al lang weg, zoek. Ja, er zijn verhalen over natuurlijk dus, maar ik probeer alleen maar te zeggen, die was er al niet. Maar de Heer Jezus kwam voor Jeruzalem, en dat hebben wij genoemd de intocht in Jeruzalem. Maar heb je toch weer niet goed opgelet. Want de feestelijke optocht hield op. Waar je eigenlijk zou moeten beginnen. Hij hield op toen men Jeruzalem in zicht kreeg, in beeld kreeg. En wat je dan in beeld krijgt, ja, de tempel. Ja, het is in onze dagen natuurlijk de Dome of the Rock. Die zogenaamde gouden koepel van aluminium. Ja. Oké, geanalyseerd met goud vooruit. En ooit heeft er een gouden koepel opgesteld. Die is in elkaar gestort vanwege het grote gewicht. Dat kon helemaal niet. Toen hebben ze vervangen door aluminium. Geanalyseerd aluminium. Dus een heel goudlaagje zit erop. Maar vooruit maar weer. Maar dat is waar de tempel stond. Dus men kwam bij Jeruzalem, zag de tempel daar staan enzovoort. En daar staat gewoon in mijn Bijbel. Staat er, en Jezus zag de stad toen men daar kwam. Aan de afgang des Olijfbergs. Onthoud dat woord. Toen ik kwam aan de afgang des Olijfbergs en toen hij de stad zag, weende hij over de stad, het einde van het feestje. Berg die palmtakken maar weer op, raap je kleren maar weer op van de straat. Wat er met die ezel gebeurd is, weet ik ook niet. Nou, ik denk dat ze hem daar achtergelaten hebben. Daar op die Olijfberg. Maar goed. Hij weende over de stad. En sprak er een vloek over uit. Zegt men. Nou nee, hij deed de profetie. En hij zegt. Dit komt niet goed. Of gij ook. Jeruzalem, Jeruzalem. Of gij ook bekendet. Ook nog in deze uw dag. Hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen En er zullen dagen komen dat die vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen. De stad zullen omsingelen en de stad zal ingenomen, verwoest worden. Er zal geen steen op steen gelaten worden. Hoezo intocht in Jeruzalem? Je krijgt het er niet meer uit, man. Iedereen heeft het maar over intocht. Maar er was geen intocht in Jeruzalem. Ze zijn afgedropen Jeruzalem in. En zodra ze binnenkwamen, nou ja, ik weet niet door welke poort. Maar soms denk ik, ja, dan ga je door dat kleine poortje. De Stefanuspoort, maar die heette toen natuurlijk nog niet zo. Dan ga je meteen linksaf, dan ben je op het tempelplein enzovoort. En toen pakte de heer knoopte de eindjes aan elkaar, om zo te zeggen. En sloeg al die wisselaars daar weg en al die handelaars, keerde de tafels om, maakte een grote puinhoop van. Hij was woest. Hoe zo'n feestelijk intocht in Jeruzalem. Nou goed, hebben jullie dit? En tot nog toe is hij in Jeruzalem niet meer geweest. Ze hebben hem eruit gebracht aan de andere kant en ze hebben hem daar gekruist. En vervolgens is hij het laatst gezien op de Olijfberg, nog steeds op de Olijfberg, niet in Jeruzalem, op de Olijfberg. En vandaar voer hij zichtbaar, staat er zeven keer, voer hij zichtbaar ten hemel Handelingen 1 met de mededeling, hier zal hij, nou ja, dat zeg ik, maar deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijk gij hem nu hebt zien ten hemel opvaren. Dat wil zeggen, net zo letterlijk als dat hij daar ten hemel voer en men het zag, zo zal men hem zien wederkomen ooit. En dan moet er alsnog volgen intocht in Jeruzalem. Zegt tot de dochter van Sion, uw koning komt, enzovoort, uit Zacharia 9. Want het is nog niet gebeurd. Wat ging er fout onderweg? Komt ie. Wat ging er fout? Meld hem ons bij David in 2 Samuel, wat het maar was. Ik weet niet welk hoofdstuk, 4, 5, 6. Weet niet, daar ergens in de buurt melden we ons bij David en die gaat de ark naar Jeruzalem brengen. En de ark is een type van Christus, van het nieuwe verbond. En die zet hem op een nieuwe wagen. Dan zegt men, foei, want men bedrijft ethiek. Dan zegt men, dat mag helemaal niet op een wagen, want hij moet gedragen worden door de priesters. Nou ja, oké. Maar ze bouwen een nieuwe wagen. U weet wel, met wielen eronder en zo, met raderen, daar ken ik het plaatje van. En met wielen eronder, aan de onderkant wielen en de bovenkant cherubim. Waar ken je dat van? Ezechiël, juist. Kijk, dat bedoel ik. Dat is echt bijbelstudie dit, hè. En daar ken je het van, het visioen van de heerlijkheid des Heren. Wielen en dan een uitspansel daarboven en dan heerlijkheid erop in de vorm van de cherubim. Nou ja, dat is wat daar te zien was. En die ark werd op die wagen gebracht naar Jeruzalem. En toen ging er wat fout, want de ossen die de kar moesten trekken, struikelden. En om te voorkomen dat de ark eraf zou vallen, was er iemand, ik ben langzaam, maar ik denk, die naam moet me te binnen schieten, maar lukt me niet. Hè? Uzza. Er was er iemand die zijn hand uitzag en zorgde dat het zaadje dan toch op de kar bleef staan enzovoorts. Nou goed. Maar ja, Uzza raakte de ark aan en officieel mocht dat niet. Wie daar raakt, die gaat er dan dood. En Uzza viel er zo dood neer, hoewel hij toch zijn best gedaan heeft. En hij heeft de ark gered bij die gelegenheid en dat soort dingen meer. En wat er toen gebeurde, was niet dat men zei, nou weet je wat, laten we voor vandaag even van de schrik bekomen. Dan gaan we morgen weer verder met spulletje. Blij dat het nog heel is en er geen lekke banden zijn en zo. En dan weet ik veel, zoiets. Maar nee, je leest dat verhaal, je denkt, oh ja, zo ging dat dus. Maar je moet je afvragen waarom. En in plaats daarvan dat ze verder gingen, werd de ark en de hele handel geparkeerd. Bij iemand zijn dorsvloer moet het geweest zijn. Want de dorsvloer is ook altijd de uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. kaf van het kaf weg van het koren enzovoorts. Obed Edom, ja. De knecht, Obed is een knecht, vandaar Abdullah, de knecht van Allah. Obed. Obed is knecht, maar dit is Obed Edom, dan is het de knecht van Adam. Of van de mens, of van de zoon des mensen. Van Christus. Maar goed, dat doet er nou niet toe, ik hoef niet alles uit te leggen, nietwaar. Maar dat ding wordt daar geparkeerd, ik ben 3 maanden, als ik me goed herinner. Maar hij wordt daar geparkeerd en na verloop van tijd wordt alsnog de ark naar Jeruzalem gebracht. En dan huppelde David voor de ark. En zijn vrouw Michal vond het niet prettig, maar ja. We doen het toch moeilijk vandaag, dus vooruit. Zijn vrouw Michal vond het niet prettig. Nee, natuurlijk niet, want Michal was van Saul. Die stamde van Saul en Saul staat voor de wet. En de ark des verbonds in Jeruzalem brengen is een uitbeelding van hoe het nieuwe verbond aanbreekt. En al diegenen die aanhangers zijn van het oude verbond, die zijn daar gepikeerd over. Die had het kunnen weten. Ik bedoel, wat uitgebeeld wordt, eigenlijk in alle oud-testamentische symboliek, zijn de waarheden van onze tegenwoordige bedeling. En onze tegenwoordige bedeling wordt gekenmerkt doordat, en nou kan ik het met andere woorden zeggen, doordat weliswaar de ark naar Jeruzalem kwam, maar onderweg is er wat verkeerd gegaan, want de bouwlieden hebben de steen de ossen zijn gestruikeld. Nee, op het goede spoor blijven natuurlijk. Maar ik doe dat niet voor niks zo, hè. Dat is niet maar een grap. De bouwlieden hebben de steen verworpen, is hetzelfde als de ossen zijn gestruikeld. Want via wie zou dat nieuwe verbond moeten aanbreken? Via het Joodse volk. Maar ze zijn gestruikeld, zegt de Bijbel. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Nee, dat nou ook weer niet. Maar ze hebben zich gestoot aan de steen des aanstoots. Het Joodse volk is gestruikeld. En dan denk je, nou, dan komt er allemaal niks van terecht. En dan zegt de Bijbel, jawel, maar een poosje later pas. En wat het koninkrijk betreft, van Christus op aarde, met een echte intocht in Jeruzalem, om het nou zo te zeggen. Ja, dat komt alsnog, maar dat is in de toekomst. En in die tussentijd, van Obed-Edom, om zo te zeggen, in die tussentijd leven wij. Nou ja, dat is het eigenlijk. En dat laatste, dat moet je dus altijd weten. Wij leven in een heel bijzondere tijd. In de heilsgeschiedenis, een bijzondere episode van de heilsgeschiedenis, dat is die van dat het nieuwe verbond weliswaar is aangebroken, maar op aarde nog niet is geïmplementeerd. Toegepast. Ik had net zo goed kunnen zeggen dat het koninkrijk is aangebroken, maar op aarde nog niet is geopenbaard, vooruit dan. De koning is gekroond. Maar we wachten er nog steeds op dat hij gekroond en wel naar buiten komt. Nog één, oké. Hebreeënbrief. De hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, is ingegaan in het heiligdom, achter het voorhangsel, in het ware heiligdom, in de hemel zelf. In het nieuwe verbond, staat er allemaal, Hebreeën 9. Maar we wachten nog steeds tot hij naar buiten komt. Staat er, dat is eind van Hebreeën 9. Dat hij ten andere malen zal verschijnen enzovoorts. Hij is inmiddels in het heiligdom. Hebreeën 9 zegt dus ook, het is grote verzoendag. Duurt het niet wat lang? Ja, het duurt al lang. Ja, duurt lang. Ja, God is langmoedig over ons. Het is steeds grote verzoendag. Loopt de klok niet? Nee, de zon staat stil boven het dal van Gibeon. De maan trouwens, het dal van Ajalon. Of waar het maar was. Hè? Nee, de schaduw is 15 graden, 10 graden teruggegaan. 10 graden teruggegaan op de zonnewijze van Agas. Uitstel. Duurt nog een poosje. De 69 weken zijn voorbij, de 70ste is nog niet begonnen. En in die periode leven wij. En letterlijk, ja, die neem ik dan na de pauze wel weer op. Letterlijk, het is met Jacobus, de broer van Jezus, de erfgenaam van de troon, de vicekoning heet zoiets, de reservekoning hier op aarde, uit Juda. De Jacobus dus, die Jacobus, de broeder des Heren, die in Jeruzalem is en daar op een of andere wijze doorslaggevende stem heeft. En die zegt, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zal hij, Jezus, wederkeren. Gelijk geschreven is door de profeten, ik zal het vervallen het van David weder oprichten en wat het maar was. Met andere woorden, wij leven in die tussentijd. Dat is wat Jacobus zegt. En Petrus zei het al eerder, niet Handelingen 15, maar Handelingen 3, meen ik. Petrus zei, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, al de dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En in die tijd leven wij. Het heet trouwens ook gewoon de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En daarom heet het ook gewoon de bedeling der verborgenheid. Of bedeling der genade gods. Met zijn beginselen die in de christelijke traditie weggewerkt zijn. Oorspronkelijk door de Rooms-Katholieke Kerk, logische wijze. Want die hebben gezegd, nee, hij is er wel eens niet. De Heer is niet koning hier op aarde, maar hij is wel koning in de hemel. Maar hij heeft hier in Rome een plaatsvervanger aangesteld. Dat is Petrus, met terugwerkende kracht 500 jaar later of zo. Met de, nou ja, Petrus en daarna het rijtje tot op de paus enzovoort. En die zijn dan plaatsvervanger des Heeren. Enzovoort. En zij zijn het koninkrijk, oefenen macht uit over de wereld, kronen de koningen en keizers en wat er maar wezen mag. En daarom kent men deze waarheden niet. Sterker nog, daarom heeft men de Bijbel van het volk ook weggehouden. Kun je lezen en schrijven? Nee? Mooi, prima. Hè?
Je moet wel geweest,
ja, tuurlijk. Tuurlijk. Dus dat moet veel. Op zulke theorieën kom je niet als je de Bijbel leest namelijk. En dus is het moedwil geweest. Waarbij men de macht aan zich getrokken heeft met het idee. God laat niks van zich horen. Dus dan kunnen wij mooi in zijn naam van alles beweren. En dat heeft men gedaan. En niet alleen in het Rooms-Katholicisme. Want toen werd het 1517, nu 500 jaar geleden, op een paar dagen na. En toen kwam de zogenaamde reformatie, maar toen ging het weer gewoon verder waar het altijd al was. De kerk maakte dienstaat. Samen met de burgerlijke overheid. En in vele gevallen was dat hetzelfde. En dat is heel lang zo gebleven, ook in Nederland. Enzovoort. Pas na de zogenaamde verlichting is dat veranderd. Maar daar moet je ook al niet blij mee wezen, denk ik. Met die verlichting, maar toen maar weer. Maar zo is dat gegaan. En daar is geen ruimte voor een duizendjarig rijk in de toekomst. En daarom wordt de geloof in zo'n duizendjarig rijk, ik bedoel gewoon eigenlijk gewoon letterlijk een koninkrijk van Christus letterlijk op aarde, wordt beschouwd als een dwaalleer. Natuurlijk, het is bedreigend voor de kerk, want als dat zo is, wat is de kerk dan? Het gaat niet om de toekomst, dat zal de mensen een worst zijn wat in de toekomst gebeurt. We leven vandaag, maar je zit met een probleem. Als dat koninkrijk in de toekomst pas komt, maar men bidt het wel, hè, uw koninkrijk komen. Maar als het pas in de toekomst komt, wat is de kerk dan? Nou, niet het koninkrijk, of wel? Nou, daar heb je een probleem. Je krijgt dus een probleem niet met je eschatologie, maar met je ecclesiologie. Met je leer der gemeente. Je krijgt een probleem met de vraag, wat is de gemeente voor een ding? Of wat plechtiger, wat is de gemeente en wat is zij niet? Hoe het maar heten mag. Hè? Zijn titels van boeken, broeder, ja. Maar toen maar. Maar daar zit dan het probleem. Maar de gemeente trekt zich van alles aan, haalt van alles naar zich toe. De kerk doet dat, bedoel ik. En daarmee wordt weer Christus buiten gezet. En weet men niet hoe het zit met wat de gemeente vandaag is. Ik citeer de Handelingen 15, de woorden van Jacobus, die dan toch misschien niet het hoogste, maar wel het laatste woord heeft in de discussie. De anderen waren in ieder geval Paulus en Petrus. Maar Jacobus nam het woord en zei... Oh, die is ook leuk trouwens. Jacobus nam het woord. Die schijnt doorslaggevende stem gehad te hebben in Jeruzalem. Zoals ik u zei. Als erfgenaam uit de koninklijke familie. De familie van David. De broeder des Heren. Toen ze allemaal zwegen, zei Jacobus, vers 13... Mannenbroeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht... om daaruit een volk aan te nemen voor zijn naam. Ik hoop dat u dat goed hebt staan in die Bijbel. Voor zijn naam. In de Bijbel, in de mijne staat het verkeerd. Er staat door zijn naam, maar dat is een zetfout. In deze... In deze jongbloedversie. Handelingen 15, vers 14. Om uit die heidenen een volk aan te... Simeon heeft verhaald hoe God eerst... Wat komt er daarna dan? Hij zegt dus, voordat God zo zal doen... verzamelt God zich eerst een volk uit de heidenen. Heb je dat? Ja. En dat is wat God nu doet. Blijkt ook uit de woorden van Jacobus. Dat is de verzameling, de roeping, de opbouw van wat we de gemeente noemen. Ja. Dat is één. En even op een zijlijn, want vanavond maken we het een beetje moeilijk. Sorry. Vanavond maken we het een beetje moeilijk. Simeon heeft verhaald. Wie is Simeon? Was de vraag. Simeon is, let goed op, is niet Petrus. Die was hiervoor wel aan het woord. Maar die wordt geacht Simon te heten. Simeon, en die heeft bovendien, Simon, Petrus, heeft helemaal niks gezegd over hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Zodat de vraag is, wie is Simeon? En aangezien het langzamerhand toch tegen Sinterklaas, tegen kerst loopt, de weet u nou ineens wie Simeon is, toch? Simeon is die man uit Lucas 2... in de tempel, die het kindje Jezus in de armen houdt en die dan een uitspraak daarover doet. Een uitspraak notabene, zo goed als letterlijk geciteerd uit Jesaja 49. Letterlijk gaat niet, want het is in een andere taal. Maar goed. En die heeft het over Christus, dan wel de zalige die licht zou zijn voor de heidenen en voor de kinderen zelfs. Dat staat in ieder geval in die volgorde. Dat hij licht zou zijn tot aan de einde der aarde enzovoort. Dat is uit Jesaja 49, eventueel 42 mag ook. Maar Jesaja 49, waar het uit voortkomt, dat is wat hij citeert. En Simeon zegt daarmee dus dat de zaligheid zoals die tot stand zal gebracht worden door de Heer Jezus die hij daar in de armen houdt, dat die zaligheid eerst zal gaan naar de einden der aarde, dat is Jesaja 49, eerst zal gaan naar de einden der aarde, naar de eilanden, de zee en naar het westen en wat het maar was, naar de heidenen dus, en daarna pas naar Israël. Nou ja, in ieder geval, zo wordt het hier uitgelegd. En het is blijkbaar bekend. Waarom ook niet? Als het iemand bekend was, zou geweest moeten zijn, zou het toch bekend moeten geweest zijn binnen de familie van de Heer Jezus en dus bij Jacobus. Het gaat om een familiehistorie. Rondom de geboorte van Jezus immers. zijn deze uitdrukkingen gedaan, zijn deze woorden gesproken. En er wordt aan toegevoegd door Jacobus, en hiermee stemmen overeen de woorden, hij legt het dus uit, hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Daar stop ik eerst, omdat hij zegt woorden der profeten. Meer van welke profeten zegt hij niet? En waarschijnlijk alle. Hoewel je er wellicht één kunt vinden die het er niet over heeft, maar de woorden der profeten, dat dus algemeen, zoals wij het ook zeggen, de profeten zeggen. En dan citeert hij er maar één, overigens. Maar hij zegt zijn woorden der profeten. Namelijk, na deze zal ik wederkeren. Dat staat trouwens in de laatste dagen. In Amos 9. Staat er natuurlijk onder. Ja, Amos 9. Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is. En hetgeen daarvan verbroken is zal ik wederopbouwen. En ik zal dezelfde wederoprichten en zo verder. Ja, dat is tot vandaag niet gebeurd. In het gunstigste geval hebben wij vandaag te doen met een vervallen huis van David. Maar de troon nog van David, die als zodanig in Jeruzalem, die bestaat niet, die is er niet. Dat moet nog gebeuren in de toekomst. En voor die tijd dus verzamelt God zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En dat sluit aan bij waar het hiervoor over ging in het eerste deel van het hoofdstuk. Het idee namelijk dat het evangelie gepredikt is geworden met name door de apostel Paulus onder de heidenen. Waarbij mensen tot geloof kwamen en een christelijke gemeente ontstonden onder de heidenen. Met alle problemen van dien, want die heidenen die leefden niet volgens de Joodse wetten. En gingen dat ook niet doen. En toen er dus ruzie over ontstond, over de vraag, moeten gelovigen uit de heidenen ook onder de Joodse wetten leven, zei Petrus dat het zijn verantwoordelijkheid was dat de zaligheid ook aan heidenen werd gepredikt. Dat is niet algemeen bekend, maar hij zegt het en het was ook zo. Het wordt ook uitgebreid gedocumenteerd in de voorgaande hoofdstukken. Dus hij zegt, ik heb dus het recht om daar wat over te zeggen. En toen zei hij, nee, de heidenen moeten niet, als ze tot geloof komen, leven zoals de Joden. Maar de Joden moeten tot geloof komen, zalig worden, zoals de heidenen. Wij, Joden, moeten op gelijke wijze zalig worden als ook zij.
Wat betekent dan eerst de Joden en dan de Grieken?
Nee, dat is de volgorde van de prediking alleen. Maar de wijze waarop een mens zalig wordt, is voor Jood en Griek hetzelfde. Maar Peter zegt, het grote voorbeeld is niet de Joden. Het grote voorbeeld zijn de heidenen. Die hebben geen wet, leven niet onder Mozaïsche wet. Ze komen gewoon tot geloof. Want de mens wordt zalig niet door de wet te houden, maar door tot geloof te komen. En hij zegt, wij Joden moeten dus zalig worden op gelijke wijze als ook zij. Vers 11. En er staat een laconiek en al de menigte zweeg stil. Dat is nu nog zo, als je zoiets zegt. Dan wordt het even stil. Ja, de wet heeft daar niks mee van doen. En daarna neemt Jacobus het woord. En hij zegt, nou ja, wat God doet in onze dagen is uit de heidenen een volk verzamelen. Waarmee hij zich distancieert van een eventuele Joodse oorsprong, achtergrond, basis, decor van het zogenaamde christendom. Hoort u dat? Ja, natuurlijk vat ik het nu erg snel samen allemaal, maar soms kan dat heel verhelderend zijn. Omdat je dan goed het verband van zo'n hoofdstuk een uiteenzetting hebt. Waar het over gaat is, het evangelie wordt niet alleen gepredikt aan Joden, maar ook aan heidenen. Sterker nog, de heidenen hebben meer belang bij het evangelie, blijkt uit die zendingsreis van Paulus die hieraan vooraf ging. En er komen heidenen tot geloof, maar die leven niet kosher. En hoe moet het nou, want die kunnen niet eens met gelovigen uit de Joden om een tafel zitten. Want de Joden die moeten kosher eten en kosher zijn, mogen niet eens een heidens huis bezoeken enzovoort. Hoe moet dat nu? En dan zeggen de Joden natuurlijk, ja, dan moeten die heiden die moeten ook maar kosher worden en zich onder de Joodse wet plaatsen en besneden worden dus. En al dat soort dingen. Nou, dan moesten ze het daar eens over hebben en dat is de enige enige concilie dat er ooit geweest is, volgens de Bijbel, dat was hier in Handelingen 15. Men noemt het het apostelconvent, want concilie of synode, dat durft men niet te zeggen. Maar goed, ik durf dat wel, ik heb er geen probleem mee. Dus, maar dat was het toen, en toen kwam, was dit het verhaal. Namelijk in overeenstemming met de profetie, hè? En dus in overeenstemming met de wil van God, verzamelt God zich eerst een volk uit de heidenen. Dat is niet Joods. Want wat heidenen ook zijn, ze zijn niet Joods. Dan zijn het heidenen. Ze hebben twee soorten, Joden en heidenen, in de Bijbel, hè? God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. De gemeente is niet Joods van karakter. Ik weet wel, men praat tegenwoordig over een Joods-christelijke cultuur en dat soort dingen. Ja, dat is wat voor te zeggen. Maar het idee dat het christendom voortkomt uit het jodendom, ja, dat is dus niet waar. Echt niet. Dan kan je net zo goed zeggen dat de islam voortkomt uit het christendom. Ze hebben toch de Bijbel van ons gepikt? Of is de islam Joods? Want ze hebben toch het Oude Testament van de Joden overgenomen? Dit is toch wat al? Dat is niet zo. Bovendien, wie waren de vijanden van het christendom? Wie hebben de christenvervolging uitgevonden? De Joden. Kan het ook niet helpen. Dat staat in de Bijbel. Of ze me daarom even lief zijn of niet. Ja, of even niet lief of niet. Dat maakt mij niet uit. Ik heb het niet op al die heidenen. Ook niet op al die Joden. Nee. Joden zijn beminden om der vaderen wil. Maar ze zijn vijanden aangaande het evangelie om uwent wil. Staat letterlijk in Romeinen 11. En ik heb daar niks aan toe te voegen. Ja, natuurlijk heb ik wat met de Joden en ik gun ze het allerbeste. En dus bij voorkeur, ik gun ze dat ze tot geloof komen. En het gebed wat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. Niet tot de uitwerking van het sionisme of het herstel van de Joodse staat of iets dergelijks. Het is Bijbels. Is alles. Maar voordat de Heer zijn koninkrijk zal vestigen in Jeruzalem en de troon van David daar zal herstellen, want die is er al weg sinds 587 voor onze jaartelling. Ja, voordat de Heer dat gaat doen, verzamelt hij zich tot vandaag een volk uit de heidenen. Sinds de opstanding van Christus, logischerwijze, want hij is het hoofd van datzelfde volk. De eersteling, eerstgeborene. Wij zijn wedergeboren door de opstanding van Christus. En op die grond eerstelingen. Kortom, de gemeente wordt verzameld sinds de opstanding van Christus. En dat gebeurt tot aan de wederkomst van Christus. Nog populairder gezegd, tussen de eerste en wederkomst van Christus. Dat is een specifiek volk uit de heidenen voor zijn naam. En het is dat volk, waarvan wij deel uitmaken, het is dat volk dat bestemd is voor de hemel. We hebben het vorige keer in het voorbijgaan even over gehad. Maar nou kom ik erop terug even. Want u moet toch heus af van dat vreemde idee dat de hemel het hiernamaals is. Dat is een verbastering van Bijbelse begrippen, aangepast aan allerlei godsdiensten in de wereld die allemaal een mooi hiernamaals kennen en die uitgevonden hebben dat de hemel heet in het christendom, maar het is niet waar. Het hiernamaals in de Bijbel is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En het is niet de hemel der hemelen. Het is hemel van de sterren, hemel van de vogels en de aarde. Twee hemelen en één aarde. En er zou een nieuwe hemelen en één nieuwe aarde komen. Dat komt hierna.
Drie hemelen toch?
Nee, de schepping bestaat uit twee hemelen en één aarde. En de derde hemel maakt geen deel uit van de schepping. In de beginnen schiep God Hashamayim, Genesis 1:1, twee hemelen. Ayim, twee hemelen. een één aarde. En daarom roep ik er steeds bij, de hemel van de vogelen des hemels en de hemel van de sterren des hemels. Dat is de zichtbare wereld. En de hemel der hemelen heet de hemel die van ouds is.
Wat was het Hebreeuws voor hemel?
En die was er dus altijd al.
Hebreeuws voor hemel, of was het
dan? Ha, dat is het lidwoord, hè? En dan de Shamayim. Shamayim. Mayim is water.
Maar we zijn toch geen Joden?
Hè?
We zijn toch geen Joden?
Nee, maar de Bijbel staat in het Hebreeuws. Shamayim. Het zijn dus twee hemelen. Een dualis is dat, een tweevoudsvorm. Die worden vervangen, hemelen en aarde. En de hemel der hemelen wordt niet vervangen, dat is de hemel die van ouds is, heet dat in de Bijbel. Wordt niet geacht deel uit te maken van de schepping. Dat wat onder de aarde is, wordt trouwens ook niet geacht deel uit te maken van de schepping. Heb je dat? Beneden.
De hel.
Sorry wel. Hel, Hades, Sheol, onderwereld. Hoe ze het maar vertalen, want ze klungelen er ook altijd mee om. En als je op korte termijn hier namaals wil hebben, dat is hier beneden, dat is het dodenrijk. Zo was het bij de Grieken ook en bij wie het maar waren allemaal. En er schijnen ook plaatsen te zijn volgens die uiteenzettingen die wel, of hij wel wezen wil. En er zijn ook plaatsen waar je niet wezen wil, en dat is op aarde ook zo. En plaatsen waar je wel wezen wil en plaatsen waar je liever niet doodgevonden wordt. Of hoe heet dat ook alweer, zoiets. Maar goed, twee hemelen en aarde en een nieuwe, dat is de toekomst. En de hemel waar wij naartoe gaan in de zin van de hemel waarin wij gezet zijn met Christus. Waar Christus is aan de rechterhand God, die hemel van de engelen, dat is hierboven, dat was er altijd en zal er altijd zijn. Dat heeft niet een begin, dat heeft geen einde. Als het hier namaals is, is het ook hier voormaals. Maar het is hierboven. En dat is niet het hier namaals. Hier namaals, ja, dat is wat anders. Dat begrip komt trouwens de hele Bijbel niet voor, dus dat hoef ik ook eigenlijk helemaal niet te bespreken. Maar het gaat erom dat u beseft dat de hemel is niet beloofd aan Adam of aan David of aan Abraham of aan welke oud-testamentische gelovigen dan ook. Dat kun je niet vinden in je Bijbel, staat nergens dat die lui überhaupt ooit naar de hemel zullen gaan. Sterker nog, je vindt in over de hemel vind je maar één uitspraak, denk ik. Dat, want ik weet geen andere, ik ken alleen die van Psalm 68. Opgevaren zijnde naar de hoogte, en er staat niet eens hemel. Opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen enzovoorts. En Johannes 3 zegt daarover, zegt daarover. Niemand is opgevaren naar de hemel dan de Zoon des Mensen. Dat wil zeggen, dit was een uitspraak over Christus in Psalm 68, vers 19. Die zou opvaren naar de hemel. En Paulus in Efeze 4 haalt diezelfde tekst aan en zegt dat het over Christus gaat. En zegt dat degene die hij meenam, die gevangenis die hij gevangen meenam naar de hoogte, dat wij dat zijn, want hij heeft ons meegenomen en gezet in de hemel. Dat is de betekenis van in de context daar. En hij heeft ons gaven gegeven, dat wil zeggen gaven aan de gemeente enzovoort. Dat is Efeze 4. Maar het is de unieke positie van de gemeente, uitzonderlijk bedoel ik dus te zeggen. Het is niet algemeen. Algemeen geldt, gelovigen uit de tijden der eeuwen zullen leven na de jongste dag op de nieuwe aarde. En de jongste dag is hun opstandingsdag. Dat is de norm. Maar in onze dagen, tussen de eerste en wederkomst van Christus, maken gelovigen deel uit van dit volk, uit de heidenen, voor zijn naam. Zij zijn een volk van eerstelingen. Of in een andere jargon, zijn een volk van eerstgeborenen, maar dat is hetzelfde. En op grond van dat eerstgeboorterecht zijn zij erfgenamen en worden zij gezet in de hemel, want al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer. Ja, dat is de wet en ook die wordt toegepast op de gemeente. De vrouw die het knechtje baart uit Leviticus 12, zal ik maar zeggen. Ja, dat gaat over de geboorte van de gemeente. Feitelijk uit Israël. Nee, niet uit Juda, uit Israël. En die zoon, die wordt volgens Openbaring 12 wordt weggerukt tot God en zijn troon enzovoorts. En laat de vrouw onrein achter. Ja, dat is Bijbelse symboliek. Maar ik zeg weer, God heeft nou eenmaal voortijds veel malen op velerlei wijze gesproken tot de vaderen. En ik leg het nu snel naast elkaar, maar de Bijbel zelf doet dat. Ik bedoel, dat is niet zomaar zo'n visioen uit Openbaring 12. De vrouw zijnde in pijn om te baren. En zij baarde een mannelijke zoon. Moet je meteen opvallen, dat is dus een pleonasme. Heb je ook vrouwelijke zonen dan? Nee. Dus het is overbodig, maar staat er toch. Dat is vanwege de nadruk. Een mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God. Jawel, tot zijn troon. Het is een eerstgeborene. Hij opent de baarmoeder. En dan ben je meteen terug in Leviticus 12. Een vrouw die een knechtje baart. Zal daarna 7 dagen onrein zijn. Daarna zal het vlees zijn de voorhuid besneden worden. Daarna zal ze nog 33 dagen blijven in de bloedhaarreiniging. Om maar eens wat te zeggen. En als het een knechtje is, een mannetje, een jongetje, en hij opende de baarmoeder en was de eerstgeborene uit die vrouw, dan moet hij zelfs gelost worden, want hij is voor de Heer bestemd. Al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer, hierin leveren. Van de mensen, van het vee, en trouwens van het land ook, alleen heet het dan eersteling. In de zin van eerste vruchten van de oogst. Maar in dat verband lees je dus in Hebreeën dat wij zijn toegevoegd niet aan de berg Sinaï om onder de wet te leven. Staat er echt. Maar wij zijn gekomen tot een andere berg, de berg Sion. Maar dan een ontastelijke berg. Namelijk het hemelse Jeruzalem. En wij zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen die, om die reden, in de hemelen is in of opgeschreven of aangeschreven of uitgeschreven, wat het maar is. Wij hebben een hemels burgerschap ontvangen. En dat staat weer letterlijk zo weer in Filippenzen, waar het maar staat allemaal. Maar ja, in Efeze staat al, we zijn met Christus gezet in de hemel. En die is ontleend aan Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand, gezegd tot Christus, maar nu toegepast op heel de gemeente. Die in hem is en mede erfgenaam is met hem en in hem gezegend is met elke geestelijke zegening. Efeze 1:3. In de hemel in Christus. Kortom, de hemelse positie van de gemeente berust op het eerst geboorterecht van de gemeente. En is uitzonderlijk. Oudtestamentische gelovigen gaan niet naar de hemel. En Nieuwtestamentische gelovigen, na de voltooiing van de gemeente, dat wil zeggen na de opname van de gemeente, gaan ook niet naar de hemel. Natuurlijk niet. Ze zijn wel behouden. Ze ontvangen eeuwig leven. Ze zullen leven op de nieuwe aarde. Het hiernamaals, als u mij vraagt. Want dat is wat hierna komt, uiteraard. Dat is niet de hemel. En ik geloof dat ik u vorige keer ook gezegd heb. Nou ja, je hebt luid die de Bijbel hanteren. En die zeggen precies hetzelfde wat ik nu zeg. Niet namelijk dat de gemeente naar de hemel gaat. Maar die zeggen, er gaat überhaupt niemand naar de hemel. Nou ja, Christus misschien. Maar wat wij de hemel noemen, dat moet je zien als de hemel op aarde. Hemel in overdrachtelijke betekenis. Een plaats waar het goed is om te zijn. Maar het is op de nieuwe aarde. Het is op de aarde hier. Want hier op aarde moet het koninkrijk komen. En die dingen heb ik ook uit Calvinistische kring gehoord en gelezen, hoor. Niet dat Calvin dat leerde. Ik zal het meteen corrigeren. Maar er zijn er in die Calvinistische wereld die er net zo over spreken. Die zeggen, nee, niet boven, maar in de toekomst, hier beneden. De jongste dag, en dan komt het.
Dus de mensen die nou gestorven zijn, die zijn nog nergens.
Nou ja, dat hangt er vanaf wat.
De rusten nog.
Nee, kijk, de oud-testamentische gelovigen, ik praat over gelovigen. Oud-testamentische gelovigen zijn beneden in het dodenrijk, in het paradijs, namelijk de schoot van Abraham, dat paradijs. Beneden is dan. Ja, en die wacht tot de jongste dag. Opstanding. Daar moeten ze op wachten. Omdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Met dank aan Hebreeën 13. Nee, Hebreeën 13? Nee, Hebreeën 11 is het nog, geloof ik. Ja. Maar goed, daar wachten ze op. En oud-testamentische ongelovigen zijn ook beneden. Alleen dan heet het niet paradijs of schoot Abrahams. En voor het gemak wordt ons voorgehouden in de Bijbel dat daar beneden, maar het is natuurlijk beeld, maar dat daar beneden het terrein, het gebied verdeeld is in twee delen met een kloof daartussen, waar men dan nog net overheen kan kijken, om zo te zeggen. En zo wordt het beschreven. U weet wel, de rijke man die leed pijn in die vlam, en de arme Lazarus die was in de schoot Abrahams. Maar allebei niet in de hemel. En toen de Heer zei tegen die moordenaar aan, oh, dit is ook zo omstreden allemaal. Maar het is zo simpel. Onthoud dit nu. De hemel, dat is daarboven, is alleen voor de gemeente. De Heer zei tegen die moordenaar aan het kruis, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En waar de komma staat, ik weet wat de gedoe erover is, maakt uiteindelijk niks uit. Hij zei, gij zult met mij in het paradijs zijn. Want waar ging de Heer naartoe? Naar het dodenrijk. Waar hij op de derde dag uit opstond. En dus heeft men moeite met het woord heden. Maar ik.
Jezus dan?
Nee, maar. Jezus ging.
Jezus zult gaan met mij in het paradijs zijn. Waar is Jezus nou dan? Toen aan het kruis.
Dat was op de dag, dat was op de dag van zijn sterven. Maar hij stond toch na drie dagen op uit de dood. En is in de hemel. Maar hij zei, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Waar ging de Heer heden op die dag dan naartoe? Niet naar de hemel, maar naar het dodenrijk. Nou, daar ging die moordenaar ook naartoe. Maar daar ging tot dat moment iedereen naartoe die overleed. Naar het dodenrijk. En toen is hij paradijs, wilde zeggen, aan de goede kant van de kloof. Daar waar de rechtvaardigen, de gelovigen, verzameld worden. In het dodenrijk. Want het Griekse idee, ik zeg Grieks, maar het komt elders ook voor, maar Grieks is het bekendste. Het Griekse idee dat aan de overkant, aan gene zijde, namelijk in het dodenrijk, daar toch een links en een rechts is. Ja, dat is waar. Dat vind je in de Bijbel ook terug. En zo is het nou eenmaal. En het wacht tot de jongste dag. Dus waar zijn alle oud-testamentische doden? Ze allemaal hier beneden. Maar verdeeld in twee categorieën. Dat is wat het is. En sinds de opstanding van Christus krijgt iemand die gelooft meteen, terwijl hij hier nog leeft, nieuw, eeuwig leven. Hij, namelijk met de opgestane Christus. En dat betekent dat als u of ik als gelovig of wedergeboren mens sterft, gaan we niet naar het dodenrijk. Dat kan niet, want wij leven. We hebben eeuwig leven, wij kunnen het niet kwijtraken. En dat had Abraham niet, dat had David niet, hadden de oud-testamentische gelovigen niet, want Christus was nog niet. Er was nog geen leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En de Heer is de eerste van de eersteling, eerstgeborene, degene die ontslapen zijn, enzovoort. En hij ging naar de hemel en opende daarmee een weg, het voorhangsel, de weg tot de troon en wat het maar was. Zo leert de Bijbel dat allemaal. En wij hebben deel gekregen aan Christus, zijn dood, begrafenis, opstanding en hemelvaart. Dat wil zeggen, wij hebben al een positie in de hemel. En daarom staat er, zij zullen de dood niet zien, al waren zij ook gestorven. Want als wij sterven, dan zien we daarna niet de dood, of het dodenrijk, maar dan zien we waar we waren, al in de hemel namelijk. Dat is het. En dat is de positie uitsluitend van de gemeente. En vandaar hoe dat afloopt. Die gemeente als mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat is het dan. Nou ja, en daarna wordt het iets ingewikkelder natuurlijk. Maar blijft daarna, ook na de opname van de gemeente, zodat iemand die tot geloof komt, wedergeboren wordt. Nieuw leven ontvangt. En misschien gedood wordt, maar niettemin zal leven in het duizendjarig rijk. Eventueel zal opgewekt worden voor die tijd om daarin te leven. En uiteindelijk op de nieuwe aarde. Maar dat voelt me nou te ver om daar uitgebreider op in te gaan. Maar dat u goed begrijpt hoe dat is. Ook een ongelovige die vandaag sterft wordt net zo goed daar beneden bewaard enzovoort. Er is maar één uitzondering. Niemand is opgevaren naar de hemel dan alleen de zoon des mensen. Die is daaruit is nedergedaald. Maar toen hij opvoerde in de hemel, nam hij een hele verzameling ballingen, gevangenen mee. De lui die in ballingschap waren. En daarbij gaat het over de gemeente, want wij zijn gevangenen van Christus Jezus en met hem gezet in de hemel. Dat is Efeze 4. En er zit dan nog een dubbele bodem achter, want gevangenen van Christus Jezus, jawel, maar het is ontleend aan oud-testamentische schriftplaatsen, waarbij het bij die, in het geval van die gevangenen gaat om de ballingen en specifiek die van de 10 stammen van Israël. Want nu in onze dagen, ik ben nu aan het eind van de avond, dus ik zeg het nu even zo heel losjes, zo aan het eind van de avond, nu inderdaad Gods werk via het Joodse volk stilstaat en de ark niet naar Jeruzalem gebracht is, in onderbreking zit in de tijd enzovoorts. Nu gaat Gods werk wel verder en wis en waarachtig wel via Israël, want dat had hij beloofd, daar was Israël voor geroepen. Alleen het gebeurt in onze dagen officieel niet via de Joden, die dan ook vijandig waren en volgens de Bijbel zijn, maar via de 10 stammen van Israël, via Efraïm en Manasse, via Jozef, of hoe dat maar heet. Dat zijn dus heidenen, want het zijn geen Joden. Maar via die route heeft God zijn werk voor vandaag gepland en aangekondigd in het Oude Testament. En vandaar het optreden van ene Jozef bij de opening van de Nieuwtestamentische geschiedenis. Ja, van Nazareth bedoel ik. Vandaar het optreden van Jozef officieel bij het begin van de echte Nieuwtestamentische geschiedenis, bij de opstanding van Christus. In de tuin met Jozef van Arimathea, die Jozef. En vandaar het optreden van ene Simeon bij de geboorte van de Heer, met symboliek, bij de geboorte van de Heer Jezus. Want Simeon was van alle stamvaders van Israël, zonen van Jacob, maar stamvader van de stam van Simeon. Simeon was ooit de eerste die deel kreeg aan de zegeningen van Jozef in het buitenland in Egypte. Als gevangene. Ik zeg het er met genoegen bij. Toen heeft men gezegd, dan zal hij wel een slechte rol gespeeld hebben in de verkoop van Jozef. Heeft Jozef vastgeweten, daarom houdt hij Simeon achter. En dan zeg ik, ach, wat een ellende toch die ethiek altijd. Hè? Het is profetie. Omdat de zaligheid zou in nieuwtestamentische tijd bij de 10 stammen terechtkomen, primair in eerste instantie via Simeon. De stam van Simeon. De Simeonieten. Oud bekend volk, dus dat is gewoon te volgen allemaal. Daarom is het Simeon. En die Simeon, wordt iemand onder de naam Simeon wordt geïntroduceerd. Dat is Petrus natuurlijk ook hoor. Want in het Hebreeuws is het toch dezelfde naam. Ongeacht die ene letter en die uitspraak. Maar Simeon. Simeon zegt, ja, de zaligheid zou eerst naar de heidenen gaan. En dan pas bij Israël terechtkomen officieel. Ja, zo gebeurt het dus ook inderdaad. Zie? En dat is de positie van de gemeente, een volk van eerstgeborenen, die als eerstgeborenen erfrecht hebben, want dat is de essentie van het eerstgeboorterecht. Men erft, Men is eersteling, men is oudste, of hoe dat maar heten mag. En de gemeente wordt beschouwd als het volk van eerstgeborenen uit of in Israël. En mocht u helemaal niet van Israël afstammen, dat is geen enkel punt. Elke buitenlander kan Nederlander worden. En elke heide kan Israëliet worden. Dan roep je gewoon, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Of andersom, dat maakt niet uit. En dan ben je een Israëliet. Ik geloof in de God van Israël. En ik maak deel uit van zijn volk. En die heeft ons zijn woord toevertrouwd. Nou, mij in ieder geval, denk ik. Dat denk ik mag ik niet eens zeggen. En dus ben ik Israël. En wij zijn zijn volk, wij zijn zijn huis. Hoezo? Natuurlijk zijn we Israël. Op wat voor manier dan ook. En of je dat geestelijk Israël noemt of letterlijk Israël. Maar dat, ja, dat zijn theologische termen waar ik niks mee kan eigenlijk. Ik weet hoe ze ontstaan zijn, maar daar kom je geen klap verder mee. Wij zijn zijn volk van eerstelingen. Van Israël. Daarom zijn we ook eerstelingen van het koninkrijk. Maar het koninkrijk moet nog geopenbaard worden. En als het koninkrijk geopenbaard wordt, worden wij eerst geopenbaard met Christus. Op de trappen van het paleis. Nou ja.
Ook de gelovige Joden.
Hè?
Ook de gelovige Joden.
Nee, gelovige Joden bestaan niet. Je bestaat niet. Gelovige Friezen ook niet. Gelovige Groningers dan. Wij zijn, nee, ik bedoel, wij zijn christenen. Isaac da Costa was een christen. Ja, Nederlands hervormd. Nou wel, christen. Dat hij van Joodse afkomst was, Portugees-Joodse afkomst, ja, dat kan wel zijn, maar hij was christen. Petrus was een christen. Paulus was een christen.
Geen Messiaans.
Nee, geen Messiaans. Hoezo Messiaans? Nee, christen. Messiaans betekent trouwens christen of christelijk. Maar waarom het woord Messiaans? Daar kom je in je Bijbel ook niet tegen. Christen kom je wel tegen in de Bijbel. Het woord christenen ook. Dat is wat wij zijn. Zie? Er zijn niet verschillende categorieën. Het is maar één categorie. En een van de problemen met de Joden is dat als ze tot geloof komen, dan worden ze toegevoegd aan een christelijke gemeente. En als ze dat niet willen, stichten ze een eigen kerkgenootschap. En dat is in strijd met wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Oh, tja, hoe zeg je zoiets? Je moet geen kerkgenootschappen stichten. Het is onzin, feitelijk. Je bent één Christus. En dat is het dan. En voor zover het christendom ergens een etnische basis heeft, etnisch qua afstamming, ligt het niet bij Juda, maar ligt het bij Efraim en Manasse en Ruben en Simeon en wie het maar waren. Want de Joden als volk hebben op regeringsniveau vele malen, ik heb ze niet geteld, maar vele malen, het evangelie, namelijk Christus, afgewezen. En in laatste instantie, in het laatste hoofdstuk van de historische boeken, Handelingen 28, lees je dat Paulus zegt tot de Joden, Joodse leidslieden in Rome, daar zegt hij het ook, het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is, en die zullen wel horen. Wel staat er niet, maar dat voeg ik in. Dus voor alle duidelijkheid. En de andere was Handelingen 13, waar Paulus kwam bij de Joden in Antiochië, in zijn eerste zendingsreis. En toen zei hij, nou ja, nademaal gij u het eeuwig leven niet waardig oordeelt, ziet, zo keren wij ons naar de heidenen, zo gaan we naar de heidenen, gelijk geschreven is. En dan zegt hij dezelfde woorden die Simeon zei in handeling in Lucas 2. Namelijk, ik heb u gesteld tot licht der heidenen tot aan het einde der aarde. Zie, wij keren ons tot de heidenen. En dan worden de Joden dus gewoon buiten geplaatst. En de leerstellige uiteenzetting is aan de hand van beelden, plaatjes. Ik heb ze nog nooit gezien op gebrandschilderde ramen of op een flanelbord, maar het zal wat wezen. Die van de olijfbomen uit Romeinen hoofdstuk 11, waarbij de takken van de tamme olijfboom worden afgesneden om plaats te maken voor takken van de wilde olijfboom. Dat is het. En wat God in onze dagen doet, dat is niet Joods, integendeel. Het is wachten op de bekering van het Joodse volk. Maar als het Joodse volk, ik zei volk, niet wachten op bekering van een Jood. Iedereen kan tot bekering komen en wordt dan toegevoegd aan de gemeente waarin is Jood nog Griek. De Bijbel zegt dat er niet zoiets bestaat als Messiaanse Joden. Sorry. Verkeerde naamgeving. Je moet het ermee doen. Dan ben ik eigenlijk? Een gelovige Achterhoeker. Klein Aneveld. In de Achterhoeken weet iedereen precies hoe je dat schrijven moet. In het Westen niet. Maar goed. Gelovigen en Urkse gelovigen of zo. Dat zijn toch rare dingen? Toch? Je bent een christen. Dat geldt voor iedereen. Maar de positie van de gemeente, dat heb ik verzuimd te zeggen, maar dat doe ik dan nou toch nog even. De positie van gemeente, het eerstgeboorterecht van de gemeente is berust natuurlijk gewoon op geloof. Men wordt vereenzelvigd met Christus. Maar het is de vervulling van wat God beloofd had. Dat wordt dikwijls over het hoofd gezien. Ja, eigenlijk altijd. Het is de vervulling van Gods beloften, vererfd via Abraham, Isaac en Jacob aan Jozef, die het eerste geboorterecht meekreeg, want over het hoofd van Jozef werd het gegeven aan Efraïm en Manasse, en zo zegende Jacob Jozef. Het staat er echt zo, ik zeg het met opzet, zo staat het er, in Genesis 48. Hij erfde eerst geboorterecht en ging mee, primair dus met de zoon van Jozef Efraïm, met op de achtergrond als reserve Manasse. En Efraïm en Manasse, die staan daar model voor. Daaraan is het beloofd. En als nu dat eerstgeboorterecht vervuld moet worden omdat het nieuwe verbond is aangebroken, betekent dat de gemeente de erfgenaam is geworden van inderdaad het eerstgeboorterecht van Jozef. En daarom zei ik net, daarom figureren in het Nieuwe Testament zoveel figuren die Jozef heten. Wat eigenlijk raar is, want hoe kun je nou binnen Juda Jozef heten? Ja, het kan natuurlijk. Je kan ook gewoon Jan heten hoor, of Piet, of zoiets. Maar Jozef is niet een Joodse naam, toch? Juda is een Joodse naam. En Jozef is de naam van een totaal andere stam en zelfs van een ander koninkrijk. Jozef, dat is de naam van een ander koninkrijk zelfs. Het waren twee koninkrijken van Israël. In het Oude Testament, Israël en Juda. Begrijp je wat ik bedoel? Zodat het voorkomen van de naam Jozef in het Nieuwe Testament is toch wat vreemd. Tenzij het onze aandacht vraagt voor het feit dat dat Nieuw Testament is een werk van Christus. De bouw van de gemeente in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk via Juda, de koninklijke stam, dat tot stand komt, die bouw van die gemeente dus, niet via Juda, de koninklijke stam, maar via Efraïm en Manasse, de erfgenamen van het eerstgeboorterecht. En dat is het verhaal. En dat beklijft. Ik bedoel, dat zie je in het Nieuwe Testament, zelfs buiten de Bijbel kom je die dingen tegen. Want ik vind het nog altijd heel prachtig dat in de geschiedenissen buiten de Bijbel om de namen van Jozef en Maria een eigen leven zijn gaan leiden. Namelijk Maria, niet als de moeder des Heeren, maar als Maria Magdalena. De legendarische vrouw die in de Provence, dan wel in Zuid-Frankrijk, overal de stempel opgezet heeft. En niet alleen daar, maar in heel de westerse wereld. Maria, maar die is een beeld van de 10 stammen van Israël hoor. En een Jozef. En dat was niet haar echtgenoot. Dat is Jozef van Arimathea, die net zo goed zijn stempel erop gezet heeft. Want tot vandaag houdt het de mensen bezig naar waar die Jozef gebleven is en wat hij gedaan heeft met die beker. En dan heb ik weer kortsluiting. Zo kom ik nooit aan hen natuurlijk deze avond. Hè. Dan heb ik weer kortsluiting. Waar is de beker van Jozef? Maar dan ben ik in Genesis.
In de zak.
Waar is het? Ja, in de zak van Benjamin. Zeker. Ja, bij Benjamin. Niet bij Juda, bij Benjamin. Noem eens iemand uit Benjamin in Nieuwe Testamentische tijd. Paulus. En waar staat de beker voor? Dit is het leven, het bloed van het nieuwe verbond. Laatstelijk gezien en gepredikt door Paulus, toch? Natuurlijk. En zo verder, en zo verder, en zo verder. Ik bedoel, dat is de achtergrond van al die dingen. En als je zo je Oude Testament leest, ja, dan gaat je elke keer een licht op en zeg je, hé, wie is dat, wie is dat? Oh ja, ja, hé, hey, oh ja, enzovoorts. En dan blijkt al die nieuwtestamentische waarheid gewoon vast te liggen in de oudtestamentische geschriften, waarin God veelmaal en op vele wijze gesproken heeft. En omdat ik nou aan het eind van de avond ben, kan ik niet verder. Maar nou ben ik bij Jethro natuurlijk. Hè? Uit de andere tak van de familie. Uit een afsplitsing van de familie. En die zegt dan tegen Mozes, doe maar zo en zo. En daarna verdwijnt hij weer. Weet u wel? Want de gemeente wordt gebouwd via de andere tak van de familie. Dat weet de wereld niet, maar het is zo. Gaat langs een andere route. Zoals bij Jacob, wiens familie gebouwd werd uit de andere tak van de familie. Want hij moest voor Esau, beeld van het Joodse volk, vluchten. En zo werd Jacob, een beeld van de gemeente, gebouwd via zijn oom. Andere tak van de familie, van wie hij zijn dochters kreeg. En de dienstboden en zijn vee en zijn hele mispogen. Want Jacob was in werkelijkheid de volle materiële erfgenaam van Laban. Maar hij was officieel erfgenaam van Isaac. En toch kwam het bij Laban vandaan. En zo is met ons ook de zegeningen van Juda, om zo te zeggen. En van Christus, de leeuw uit de stam van Juda, die hebben wij gekregen. Maar in werkelijkheid worden wij gebouwd, niet via Juda, maar via Jozef. Want het christendom is terechtgekomen niet bij de Joden. Die wilden het niet. Die stonden vijandig, net als Esau tegenover Jacob. Maar wij worden gebouwd via Albion, via Laban, via Ephraim en Manasse.
Kun je Luther dan begrijpen dat hij een hekel aan de Joden had?
Wie?
Luther?
Nou, die had geen hekel aan de Joden. Daar gaan we het over hebben, de volgende contactdag. Dus zaterdag over 4 weken in Apeldoorn. Over Luther en over de zogenaamde de reformatie. En al wat daarachter hangt. En over enige misverstanden die dan gaande. Niet alleen met betrekking tot het veronderstelde antisemitisme van Luther. Overigens. Niet om om te spreken over de kerkhervorming of wat het maar was als zodanig. Het gaat mij om bijbelse waarheid natuurlijk. Maar het is een goede gelegenheid om het daar eens over te hebben. Ja. Ja, misschien. Dus van harte welkom. Maar dat is zaterdag over 4 weken. U krijgt nog bericht. Een circulaire. Ja, donderdag, zuster. Dan weet je dat. Denk er maar over na. Wij gaan de Heer danken voor deze avond.
Dat wist je nog niet, hè?
Hemelse Vader, wij willen u dank zeggen voor de rijkdom die wij vinden in uw woord. Dat we niet alleen zoveel dingen letterlijk mogen lezen, maar dat we tegelijkertijd ook zien dat het een en ander tevoren was aangekondigd en zeker ook geïllustreerd in uw woorden. Wij danken u daarom voor dat profetisch woord dat zeer vast is en zelfs zeer vast blijkt te zijn in zichzelf. We mogen daaruit concluderen dat het uw woord is. En dat daarom ook de tijden heeft overleefd en doorstaan. En ondanks alle vijandschap van de mens die de ratio stelt boven de openbaring, dat dat woord wel degelijk gebleven is. En dat wij het ook vanavond in ons midden mochten hebben. Maar ook veel beter dat wij het mogen dragen in onze harten. Dat we het in ons hart mogen laten schrijven als dat woord van Christus dat rijkelijk in ons zou wonen. En als het woord der waarheid dat geschreven zou worden in onze hart om onze zielen zalig te maken. We danken u voor de rijkdom die we daarin vinden, maar ook voor de blijdschap die we daarin vinden, omdat u ons spreekt over de toekomst en over al die dingen die vervuld zullen worden in de wederkomst van Christus. In de openbaring van uw koninkrijk, de openbaring van uw heerlijkheid en zelfs in onze openbaring met u. Wij danken u daarom voor deze avond en bevelen ons bij u aan. Wees u ons nabij met uw kracht, met uw genade, met uw geest, om Christus wil. Amen.